Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Onze voorganger vanmorgen is de heer Weda, verbonden aan Trans World Radio. De heer Harm-Jan Mostert bespeelt het orgel. De collecte vanmorgen is voor de onkostenbestrijding van de deze week gehouden vakantiebijbelweek. Hierop terugkijkend mogen we het als een zeer geslaagd feest beschouwen. Wij bevelen u deze collecte aan. Volgende week gaat voor in deze dienst dominee Maliepaard. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen gemeente en ook de luisteraars. We beginnen met het zingen van Psalm 103, vers 1 en 3. Daarna is er een moment van stil gebed en willen we deze dienst beginnen met fotum en groet. En zingen daarna het eerste couplet van 308 uit de Evangelische Liedbundel. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Maar nu eerst als intochtslied Psalm 103, vers 1 en 3. Laten we een moment hebben van stil gebed. Wij belijden aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Gemeente van onze Heer Jezus, de drie enige God groet u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen uit de Evangelische Liedbundel 308. U mag gaan zitten. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef mij en zie wat niet is tot uw eer. Met dit lied willen we ons ook verootmoedigen voor het aangezicht van de levende God. In een gebed verootmoedigen voor de Heer God. Heer onze God, Vader in de hemel. U weet precies wat er in ons mensen aan de orde is. Of we hier nu in de kerk zitten of meeluisteren. Of dat later doen. En ons gebed is wat we net gezongen hebben. Doorgrond ons hart. Heer, opdat we werkelijk gemeenschap, contact, band met u mogen hebben. Door uw Heilige Geest. Want ook vanmorgen mochten we deze dienst beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op grond van het offer van uw Zoon mogen we tot uw heilige troon naderen vol vrijmoedigheid. Ach Heer, hoe zouden we dat kunnen als u ons niet reinigt met het bloed van de Heer Jezus Christus. Van alles wat er ook in de afgelopen week weer is gepasseerd. Van alle dingen die we hadden moeten doen, maar niet gedaan hebben. En alle dingen die we gedaan hebben, eigenlijk beter niet hadden kunnen doen. Met alle kleine en grote dingen uit ons persoonlijke leven. En uit het leven van die mensen die ons lief en dierbaar zijn. En nu zijn we vanmorgen hier, of we luisteren mee. Heer, dank u wel dat de toegang vrij is. En dat we vol vrijmoedigheid op grond van Christus' verzoeningswerk tot u mogen naderen. En daarom dank u, als we ook uw genadeverkondiging uit uw woord willen lezen en daar verder over willen zingen. In Jezus' naam. Amen. Johannes 3, vers 16. Kende hoofdstuk over de liefde van God, lezen we. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat de wereld veroordelen, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem, Christus, behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, en wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die het kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Psalm 42. Zingt van het versmachten en het smachten naar. Net als een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Psalm 42, vers 1 en het derde couplet. Hart onrustig, vol van zorgen. Dat kan zomaar. Hier in de kerk of als u meeluistert. Vleugellam geslagen ziel. En de dichter van Psalm 42 zingt het uit. Hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Ook al ziet u er niks van, is die een God toch trouw aan zijn woord. Psalm 42, vers 1 en 3. Als we in de spiegel van Gods wet kijken, dan ontdekken we wat een grote genade de Heer Jezus Christus ons heeft gegeven. Het is ook iets waar we elkaar op mogen aanspreken. We hebben net gezongen, eens verschijn ik voor de Heer. Ja, kan dat zomaar? Nou, de genade van de levende God is dat een mens daar niet alleen hoeft te verschijnen. Want de Heer Jezus heeft in zijn gesprek met de Joodse schriftgeleerden en fariseërs verteld hoe het heilsplan van God in elkaar steekt. En wat de levende God eigenlijk van u, jou en mij vraagt. Want we lezen in Matthäus 20, 22, vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Je zou kunnen zeggen, wat wil de Heer God nou eigenlijk van ons mensen? En Jezus zei tot hem: U zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als het bij de levende God zo is, dan ontdekt de mens, wat heb ik er dan deze week van gemaakt? En dan ontdek je dat het je dringt naar Christus, omdat je zijn genade nodig hebt. En die liefde van God. Want zonder Christus voor de levende God te staan, waar hij dit grote gebod op ons leven, dat van u, jou en mij toepast, dan ontdek je, Heer, ik schiet tekort. Ik heb niets wat ik u aan kan bieden. En je moet met Paulus zeggen, ik geloof niet meer dat door het houden van de wet het weer in orde kan komen met de levende God. En dan wordt de genadige verkondiging van Johannes 3 vers 16 ook zo groot. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Ja, dat geeft het je ruimte om te luisteren naar het evangelie. En daarom willen we nu bidden voor de veropening van Gods woord, dat het niet het ene oor in zal aangaan en het andere weer uit, maar ons hart zal veranderen en we die God zullen volgen in ons leven. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, het is eigenlijk een wonder dat u nog met ons mensen te doen wil hebben. Ja, het is eens zo geweldig goed begonnen, want toen u heel uw schepping maakte, dan lezen we steeds weer, het was zeer goed, ook bij de schepping van de mens. Maar toen ging het verkeerd, omdat wij mensen eigenlijk zo eigenwijs waren om niet naar u te luisteren. En die eigen wijsheid is nog steeds niet verdwenen. Omdat we steeds in ons hart denken dat we het zelf wel kunnen. Maar als we ons die vraag stellen, hoe wil je dat straks nou doen? Als je voor de troon van de levende God staat. Zonder de Heer Jezus. Ja, Heer, dan wordt het de grootste ramp die ons mensen kan overkomen. En daarom bidden we dat ons hart mag opengaan voor uw evangelie. Voor uw genade, voor uw liefde. Dat we Christus mogen zien, heel persoonlijk voor onszelf. En dank u wel dat u dat wilt bewerken door de kracht van uw Heilige Geest, waarom we u nu ook bidden. Open dan uw woorden voor ons hart en voor ons leven, voor onze oren. Opdat we gezegend door die woorden Christus mogen aanvaarden in de kracht van de Heilige Geest als onze persoonlijke Heiland en Verlosser. Ach Heer, wij hebben u niets aan te bieden. Maar dank u wel dat u beloofd hebt dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. We hebben het net uit uw woord gelezen. Woorden van de Heer Jezus zelf. En daarom bidden we. Wilt u de woorden die we ook verder lezen in uw woord openen voor ons leven? Dat vragen we niet omdat wij van die geweldige mensen zijn. Maar omdat u een geweldige God bent. In Jezus' naam. Amen. Laten we nu het evangelie van deze ochtend lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17, vers 11 tot en met 19. En we volgen naar de Heer Jezus als hij op weg is naar Jeruzalem. En dan gaat het vanmorgen eigenlijk over dankbaarheid. Lucas 17, vers 11 tot en met 19 en daarna zingen we uit de evangelische liedbundel 167, vers 1 tot en met 3. Maar eerst Lucas 17, vers 11. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat gaat dan over de Heer Jezus en zijn discipelen, dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 Melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En ze verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij, Jezus, zag hen aan en zei tot hen, ga heen, toon u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden, en een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, met luide stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te bedanken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Halleluja. De tekst voor vanmorgen die lezen we uit Lucas 17 vers 18. Het gaat wel over het hele gedeelte, maar vers 18 geeft eigenlijk kenmerkend weer waar het om gaat. Daar vraagt de Heer Jezus Christus: als die ene man, die Samaritaan, is teruggekomen, waren er dan geen anderen om terug te keren en God de eer te geven dan deze vreemdeling? Gemeente van onze Heer Jezus Christus en allen die met ons zijn samengekomen of meeluisteren. Een mens is vaak snel met de dingen aan de Heer God te vragen. Maar als we eerlijk zijn en onszelf in het woord van God spiegelen en ons zo eens overdenken, dan moeten we vaak zeggen: maar de meesten vergeten hem achteraf te danken voor de manier waarop de Heer God hun gebeden heeft verhoord. Dat zou best heel anders kunnen gaan dan je mogelijk zelf had gedacht. En dan ontdek je of je wordt ermee geconfronteerd dat je eigenlijk als mens zo in elkaar zit dat het er vaak bij inschiet. Zo vaak om dankjewel te zeggen, terwijl het wel had gemoeten. En daar wek je dan de indruk mee dat het is eigenlijk vanzelfsprekend dat wat er gebeurt. Maar het kan een mens ook zo bemoedigen dat je opmerkt dat er iets bijzonders is gebeurd. Ook al lijkt het maar heel gewoon. om ook in het gewone dagelijks leven, niet alleen naar de Heere God toe, maar ook onder elkaar, ook in de gemeente, dankjewel te zeggen. Ik las twee sprekende voorbeelden in een artikel wat ik laatst las. Dat ging over een briljante advocaat in de Verenigde Staten. Hij redde 78 mensen van de elektrische stoel. Niet één van die mensen bedankte hem. Een maker van een radioprogramma dat bemiddelde bij het zoeken naar werk, hielp 2500 mensen aan de baan. En 10 van die 2500 stuurde hem een bedankje. Het lijkt er wel op dat wij mensen maar moeilijk komen tot die simpele woorden. Dank u wel. Laat ik ze dan vanmorgen maar het eerste tegen u zeggen, luisteraars, en ook tegen uw gemeente. Dank u wel dat u vanmorgen bent gekomen. Dat u hebt ingeschakeld. En of u nu luistert of op een ander moment naar deze uitzending. Dat u onder de zegen van Lucas 17 dank u wel tegen de Heere God mag zeggen. Dat gaan we doen aan de hand van een geschiedenis uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Wat gaat hij daar doen? Daar gaat hij zichzelf geven als een offer van verzoening voor ons mensen. Maar ja, zouden ze de discipelen vragen wat die ervan vinden, dan zouden ze vol verbazing hebben gekeken. Nee, daarvoor gaan we niet naar Jeruzalem. En dat merk je ook steeds. Nou, in Lucas 17 trekt Jezus met zijn leerlingen door het grensgebied tussen Samaria en Galilea. En bij het naderen van een dorp, de naam van het dorp wordt niet eens genoemd, daar gaat het dus eigenlijk ook helemaal niet om, komen de 10 melaatsen naar hen toe. Het zijn Joden en Samaritanen. Hoeveel de verhoudingen was, dat weten we allemaal niet. In ieder geval was er 1 Samaritaan, want die komt later terug om te bedanken. Dat is op zich wel een opvallende combinatie, want Joden en Samaritanen, die konden het helemaal niet goed met elkaar vinden. En daarbij komt dan ook nog het verbazingwekkende, hoe die ellende dan over die hobbels heen kan helpen, want ze zijn er toch bij elkaar met z'n tienen. Ellende kan verbroederen, kun je zeggen. En als je zo leidt zoals deze melaatsen moeten leiden, kan hij zich ook niet veroorloven om allerlei vooroordelen erop na te houden. Want Joden en Samaritanen, die wilden eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Ze accepteerden elkaar niet en ook afspraken met elkaar niet. En het was al heel oud, want zelfs in de tijd van Nehemia lees je er al over dat het tussen Joden en Samaritanen niet goed gaat. En denk aan die geschiedenis uit Johannes bij de bron in Sichar. Als de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in gesprek komt over de plaats waar je moet aanbidden. En zij wijst naar de Ebal en de Gerizim, de ene kaal en de andere begroeid. En daar was de tempel van de Samaritanen. Maar het was een ruïne, dat hadden de Joden gedaan. Nou, daar wordt het niet beter van, als je zulke dingen doet. Nou ja, die vijandschap die was al oud. En het bijzondere in deze geschiedenis is dat hier bij die 10 melaatsen, daar zijn ook Samaritanen. En naast het feit dat dat er was, was melaatsheid ook een lichamelijke ramp. Maar ook een sociale catastrofe, want niemand wilde meer met je te maken hebben. Je moest apart in een kolonie leven. Je werd uitgestoten uit de gemeenschap. Ze mochten nergens meer aan meedoen. En onder andere in landen als India en Indonesië kom je zulke toestanden nog wel tegen. Ook door het besmettingsgevaar natuurlijk. En soms moest de familie het eten, of dat moest de familie altijd, want anders kregen ze eigenlijk helemaal niks, het eten op een afstand neerzetten. Het was een hele ellendige situatie. En als deze 10 melaatsen met hun situatie en alles wat ze in hun leven moeten ervaren, meegemaakt hebben en moeten verwerken, horen dat de Heer Jezus in de buurt komt, dan strompelen ze op hem af. Als een laatste strohalm, misschien wel. Misschien ook niet, misschien was de Heilige Geest al bezig in hun hart te werken. Dat zou ook met u kunnen gebeuren vanmorgen als u luistert. Dat de Heilige Geest u een soort verwachting in het hart kan geven. En natuurlijk, ik ben niet melaats, maar er kunnen wel heel andere dingen zijn. Of je kunt wel het gevoel hebben, God die wil met mij toch niks te maken hebben. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, hoe weten we dat zo zeker? De Heer God is juist erop uit om het nietige, om het kleine, om dat wat er niet bij hoort. Om dat op te zoeken en u de hand te reiken. Misschien mag deze preek vanmorgen al die hand van de levende God zijn. Om u weg te trekken. En ook al zou de situatie dan helemaal niet veranderen, maar nog steeds hetzelfde te zijn. Te weten dat God je draagt en je meeneemt. Nou, als die 10 Melaatsen horen dat de Heer Jezus in de buurt is, dan strompelen ze op hem af. En dat naar hem toe gaan, dat geeft al iets weer. Ze geloven dat hij hen kan helpen. Ja, het is nog niet zeker of hij dat wel doet. Maar de Heer Jezus, die kan hen helpen, anders gaan ze niet naar hem toe. Zijn ze op zoek naar een wonder? En je hoort ze het zeggen. Heer Jezus, meester, heb medelijden met ons. Misschien geloven ze zelfs wel niet dat ze beter kunnen worden. Want ze vragen niet, Heer, wilt u ons genezen? Nee, als u maar medelijden met ons hebt. Een beroep op zijn ontferming. Dat wil de heiland niet weerstaan. En weet u, zijn verantwoord is verrassend. Heer Jezus zegt niet, ik wil dat jullie genezen worden. Nee, de Heer Jezus zegt, ga u aan de priesters laten zien. Je zou bijna zeggen, hoe komt de Heer Jezus daar nou bij? Nou, dat was voor iemand met een Joodse achtergrond heel vanzelfsprekend. Want dat schreef de wet van Mozes, de oude Joodse wet ervoor. Zo stond het in Torah. De priester die moest vaststellen of de Melaatse uit weg was. Dan pas mocht de Melaatse weer terug in de gemeenschap. Ga u aan de priester laten zien. Dat was voor Joodse oren eigenlijk heel vanzelfsprekend. Maar daarmee vroeg de Heer Jezus Christus aan deze 10 Melaatse ook wel iets heel bijzonders. Ga u aan de priester laten zien. Nou, als die Melaatse naar zichzelf keek, dan zag hij al die vieze vuile zweren nog op zijn lijf zitten. Hij had toch heel gemakkelijk kunnen zeggen, ja, hoe kan dat nou? Ik ben helemaal niet beter. Ga u aan de priester laten zien. Ja, daarmee vroeg de Heer Jezus Christus aan de Melaatse ook een daad van geloof. Jezus zei niet, jullie zijn genezen, ga nu maar naar de priester. Nee, ze moesten al naar de priester gaan, terwijl ze nog helemaal niet beter waren. Dat leest u ook in Lucas 17. Laten we het nog maar een keer lezen. En ze verhieven hun stem en ze doen hun vraag aan de Heer Jezus. En Jezus zegt, ga heen, toon u aan de priesters. En het geschieden staat er dan in vers 14, het laatste gedeelte. Terwijl zij heen gingen, ze waren nog niet beter, dat zij gereinigd werden. Terwijl ze op weg waren naar de priester in de tempel, gebeurde als het ware het wonder aan hun lijf en aan hun lichaam. Maar eerst moesten ze wel op weg gaan. Eerst moesten ze wel de Heer Jezus geloven op zijn woord. Dat is toch geweldig en mooi. Ze moesten onderweg gaan. Dat kan de Heer Jezus doen. Ook als u en jij naar de mens gesproken ongeneeslijk ziek bent. De Heer God is in staat om dat te veranderen. Hij is ook in staat om dat niet te doen, maar u kracht te geven om te dragen. Dat kunnen wij mensen niet zomaar 1, 2, 3 beoordelen. Maar we mogen het hem wel vragen. En stel u nou eens voor dat na vers 14... die geschiedenis van die 10 Melaatsen wel zou zijn afgelopen. Dat Lucas bij het schrijven van zijn evangelieverslag daarbij gestopt was, omdat er verder niks anders gebeurd was. Zouden wij dan op de gedachte gekomen zijn dat die geschiedenis nog niet was afgelopen? Nou, ik denk van niet. Integendeel. Het zou volgens ons al voldoende zijn geweest voor een prachtige geschiedenis. Want zet je het even in vogelvlucht op een rijtje, dan zie je daar 10 mannen, lijdend aan het ontzettende ziekte. Ze gaan naar de Heer Jezus. Ze roepen hem aan, noemen hem meester en smeken hem om ontferming. En de Heer Jezus verhoort hen. En als hij zonder eerst te genezen en naar de priester stuurt, dan gaan ze in geloof, alle 10. En terwijl ze zich omkeren en op weg gaan, vindt die genezing en reiniging plaats. Wat een geweldige geschiedenis. Is er niet alle reden om hier te spreken over gebed dat verhoord wordt? En over het geloof dat niet wordt teleurgesteld? En over de ellende waaruit ze gered zijn en die nu voorbij is? De Heere God heeft verlossing geschonken. Wij zouden dan zeker niet het gevoel hebben gehad dat er nog iets aan dit verhaal en deze geschiedenis ontbrak. En toch is die geschiedenis niet afgelopen. Er komt meer. En in dat meer gaat blijken dat zonder dankbaarheid het geloof van de mens niet compleet is. En dat dankbaarheid er wezenlijk bij hoort. Lucas vertelt dat er maar 1 terugkomt om Jezus te bedanken. Maar 1 van die 10 die dat wonder aan hun lijf en lichaam hebben ondervonden. En schrijft Lucas erbij, het was een Samaritaan. Je zou bijna denken, zou er nou bij die anderen geen enkel gevoel van dankbaarheid zijn geweest? Menselijk gesproken moet ik zeggen, dat kan ik bijna niet geloven. Als je zo ernstig ziek bent geweest en nu bent genezen. Maar zou het niet zo gegaan kunnen zijn? Ze gaan al strompelend op hun zere voeten op weg. Je ziet ze gaan. Ze moeten hun ellende de iedere keer weer uitroepen. Melaats, melaats. En je ziet misschien wel de mensen uit elkaar stuiven. En terwijl ze daarmee bezig zijn, onderweg, op weg naar de priester, ontdekken ze dat hun melaatsheid is verdwenen. Nou, misschien is er wel ergens een moment geweest dat ze in gejuich en vreugde uitriepen en vlugger zijn gaan lopen. Zelfs rennen, gauw naar de priester voor die officiële reinheidsverklaring. En met blijdschap brengen ze de voorgeschreven offers zoals in de wet van Mozes zijn opgeschreven. En dan ligt toch het leven, het samenleven met de anderen weer voor hen open. En hoeven ze niet meer in die kolonie te leven en ook niet de hele dag te roepen dat ze melaats zijn. Heerlijk toch? Ze mogen weer meedoen. Ze mogen weer hun plek innemen onder de mensen en in de maatschappij. Ja, als je zoiets hebt meegemaakt, dan kan het toch niet dat je niet dankbaar bent geweest. Ik denk dat ze vast nog vaak meer dan eens aan hun ellende hebben teruggedacht. En in de kring van familie en vrienden hebben ze misschien meer dan eens gezegd: wat ben ik blij dat ik genezen ben. Wat heb ik toch een geluk gehad dat ik juist de Heer Jezus ontmoette. Als hij mij niet had geholpen, dan had ik hier niet gezeten. Ik ben hem nog altijd dankbaar. Kom, laten we feest vieren en vrolijk zijn. Zou het zo niet gegaan kunnen zijn met die 9? Is het niet wat we zelf misschien ook zo heel vaak in ons hart ervaren? Misschien hebben we iedereen wel bedankt, maar niet degene die de oorzaak was van die grote verandering in het leven van deze zieke mensen. Ja, daarbij moet je natuurlijk wel vragen, en die ene Samaritaan dan? Hij is toch ook met die ander op weg gegaan naar de priester? Hij heeft toch ook onder het lopen gemerkt dat zijn melaatsheid is verdwenen? Maar hij loopt dan niet door om zo snel mogelijk weer onder de mensen te zijn, om zijn oude leventje weer voor te zetten? Nee, hij gaat, als hij bij de priester is geweest, terug naar de Heer Jezus. En die paar zinnen en regels die erover staan, daar ontdek je dat het juichend en zingend is dat hij daar bij de heiland aankomt. Wat is God goed? Misschien heeft hij wel gezongen. Psalm 117, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere alle gij volken. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Geloofd en geprezen zij de naam van de Heere. En de Samaritaan valt bij de heiland op zijn knieën om Jezus te bedanken. En dat is wel het opvallende. Ik zei het al, dat Lucas erbij schrijft, het was een Samaritaan. Dat staat er natuurlijk niet zomaar voor toevallig bij. Maar dat is ook een bedoeling die Lucas daarmee wil hebben. Of beter gezegd, die de Heer God door de Heilige Geest via de hand van Lucas daarmee heeft. Mogelijk is Lucas er zelf ook wel verbaasd over geweest. Wie had dat kunnen denken? Het roept ook direct de vraag op, ja, waar zijn dan die andere 9 gebleven? De tekst van vanmorgen, de vraag van de Heer Jezus. Waren er die niet 10 die genezen zouden worden? En komt nu deze ene, ook nog een Samaritaan, terug? Waar zijn die 9 anderen? Hoe zou dat nu komen dat die ene die terugkeert uitgerekend een Samaritaan is? Zou dat toevallig zijn? Die Joden weten de verhouding niet, maar die zaten zeker onder die 10 Melaatse. Waren zoals gezegd ongetwijfeld ook verrast en blij met hun genezing. Maar zoals je dat wel vaker bij Joodse mensen tegenkomt, en laten we niet direct met de vinger wijzen, omdat het ook in het hart van kerkmensen tegenkomen. Ongetwijfeld waren ze verrast, maar in hun hart vonden zij misschien dat ze er toch wel een beetje recht op hadden. Zij behoorden toch immers tot het volk van God. Immers de Heer Jezus was de Messias van de Joden. Soms kunnen gelovigen ook zo denken. Dat wil je niet, maar het sluipt er zomaar in. Dan worden Gods zegeningen als vanzelfsprekend. Natuurlijk, want ik lees toch regelmatig in de Bijbel. Ik bid toch en ik ga iedere zondag naar de kerk. En ik ben met broeders en zusters samen om het woord van God te bestuderen. Is dat niet goed? Ja, natuurlijk, prachtig. We moeten zelfs opletten dat dat niet minder wordt. Omdat je zomaar geneigd bent om te denken, nou, laat ik vanmorgen maar eens een keer thuis blijven. Kan immers ook via internet luisteren, of via de radio of wat dan ook maar. Maar de gemeenschap van broeders en zusters is een belangrijk onderdeel voor gelovigen. Ja, zal iemand zeggen om je te ergeren aan al die dingen waar je al die jaren aan geërgerd hebt. Nou, daar is de kerkdienst niet voor. Maar helaas zou het wel voor kunnen komen dat er dingen zijn waarvan je hoofd schudt. Omdat er ook dingen in de kerk gebeuren die niet zo prachtig en mooi zijn. Maar is dat een reden om dan maar niet naar het woord van God te gaan luisteren? Is dat een reden om dan de Bijbel nog maar dicht te laten? Is dat een reden om niet met mensen over het geloof in Jezus Christus te spreken? Waarom zou een mens er zo moeite mee hebben om dank u wel te zeggen? Omdat je dan afhankelijk bent? Omdat je dan denkt hoe klein en hoe nietig wij mensen zijn en wat een hulp we nodig hebben? Ja, dan kun je een beetje indenken wat de dichter van Psalm 121 zingt. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Een gelovige die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, die weet waar zijn hulp vandaan komt. Wordt het dan makkelijk? Wordt het dan simpel? Wordt het dan eenvoudig? Nee, zeker niet. En zeker zal een gelovige niet denken, het is toch logisch dat de Heer God mij helpt? Ik probeer toch altijd te doen wat Hij zegt. Maar zo logisch en vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Die 9 anderen hebben blijkbaar de hulp van de Heer Jezus als iets vanzelfsprekends aanvaard. Anders waren ook zij wel teruggekomen om Jezus te bedanken. Maar wat vanzelf spreekt, daar hoef je toch niet voor te bedanken. Je zou bijna zeggen, nee, dat spreekt vanzelf. Maar dat is nog maar de vraag. Weet u, dat zit ons mensen wel een beetje in het bloed. Ook christenen kunnen vertrouwd zijn met zo'n houding. Wij vinden de goede dingen in ons leven vaak meer vanzelfsprekend dan de nare dingen. Gaat het ons goed, dan vinden wij het vaak heel gewoon. Maar gaat het ons slecht, dan zijn we geneigd dat niet eerlijk te vinden. En direct zijn er dan allerlei, of het nu in je hoofd is of je met je mond zegt, allerlei dingen en vragen die richting de Heere God worden gesteld. Waarom laat u dit toe? Waarom heb ik die ongelukkige dingen, waaraan heb ik die verdiend? En waarom moet mij dit overkomen? Ah ja, menselijk gezien zijn er natuurlijk vragen waarvan je zegt, ja, dat is toch wel logisch. Voor de Samaritaan ligt dat blijkbaar anders. Hij was een vreemdeling en nog Melaatse ook. Dan zou je kunnen zeggen, dat is dubbel op. Hij wordt eigenlijk dubbel getroffen. Hij had een vreselijke ziekte en werd door de Joden gezien als iemand die er niet bij hoorde. Hij had kunnen denken, tjonge, wat een meevaller, nooit gedacht, dat een Joodse man mij nog eens zou helpen. Dat is mooi meegenomen. Aanpakken en wegwezen. En naar huis. En dan en dat. Maar zo denkt hij niet. Hij ervaart het als een wonder. Een wonder van genade. En genade, dat betekent onverdiende gunst. Je krijgt iets, maar je kunt het niet verdienen. Wat je ook aanbiedt, het is altijd te weinig. Maar die je God wilt schenken. Een geschenk van genade. Een cadeau van de levende God in zijn Zoon Jezus Christus. En dat bepaalt zijn dankbaarheid. En dat zet de spiegel even voor ons. Hoe is dat bij u, bij jou en bij mij? Als je nou vandaag stilstaat en nadenkt over je leven, zijn er dan dingen om dankbaar voor te zijn? Ja, er zijn ook zorgen, daar hoef je meestal niet naar te vragen. Maar de andere kant, zijn er nou ook dingen om dankbaar voor te zijn? Want weet u, werkelijk danken doet een mens voor datgene waarvan hij of zij ervaart dat het die onverdiende gunst is. De Bijbel noemt genade. De Bijbel noemt dat genade. Je hebt er geen recht op en je kunt het niet verdienen, maar toch krijg je het uit de handen van de levende God. Hoe dat gaat? Ja, zoals bij die 10 Melaatsen. Ze vragen de Heer God wat. Vragen wij de Heer nog dingen aan de Heer God? Of denken we, nou, de Heer God weet het wel en als hij het wil, nou, dan komt het wel. Maar vragen laat zien dat je naar verlangt. Dat je het ook graag zelf wil. Dat kan wel anders gaan. Dat zien we bij de apostel Paulus. Die heeft een doorn in zijn vlees, ook al weten we niet precies wat het is. Wat het is geweest. Maar de Heer God, ook al bidt hij er 3 keer om, zegt tegen mij, genade is voor jou genoeg, Paulus. Eigenlijk staat erbij, anders zou je buiten je schoenen van verbeelding gaan lopen. En dat heb je nodig om je nederig en afhankelijk te houden. Het kunnen dus ook opvoedkundige dingen zijn om ons dichter bij de Heer te brengen, niet verder weg. Dichter bij Hem. Om te laten zien dat dat wat de duivel al tegen Job zei, dat het een grote leugen is. Want wat de duivel al tegen God zei over Job, logisch dat u het dient. Gaat dan voor de wind. Maar als het hem tegen zit, dan zegt u vaarwel. Heeft die duivel gelijk? Nee, dat heeft hij niet. Is het dan gemakkelijk om dwars door de moeilijkheden heen toch op God te vertrouwen? Nee, dat is niet gemakkelijk. Dan is het ook niet zo gemakkelijk om dank u wel tegen de levende God te zeggen. Bijvoorbeeld dat u vandaag zijn woord mag horen. Dat je een Bijbel mag hebben. Er zijn zoveel christenen die dat niet hebben. Er zijn zoveel christenen die graag die Bijbel willen openslaan, maar het levensgevaarlijk is in het land waar ze wonen. En toch blijven ze vertrouwen op de levende God. En toch wil de levende God ook u, jou en mij aanmoedigen. Dat er steeds weer benadrukt wordt. Dank onder alle omstandigheden. Dat zegt de apostel Paulus, schrijft het aan de gelovigen. Dank God onder alle omstandigheden. En eigenlijk laat dat zien dat onze dankbaarheid zelfs niet afhankelijk moet zijn van wat we wel of niet hebben ontvangen of gekregen. Maar het feit dat we de levende God mogen kennen. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. We kunnen heel wat concrete dingen opnoemen waar we God voor kunnen danken. En er zijn ook wel heel wat dingen te noemen waar we ons zorgen over maken, maar die mogen we in gebed bij de levende God brengen. Maar de voornaamste reden waarom een mens, een gelovige, dankbaar zou kunnen zijn, dat is God zelf. Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij laat zijn liefde over de hele wereld verkondigen. Iedere dag gaat zijn zon op over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat mag u zien als zijn zoektocht naar verloren mensen. Die houdt niet op. En ook als alles wegvalt, dan is hij nog steeds om ons, om u, om jou en mij op te vangen. In zijn eeuwige armen. En ons te dragen naar het hemels vaderhuis. Misschien zijn dat niet de dingen waar je iedere dag aan denkt. Maar dan is hij nog steeds om ons van nature lege hart en leven te vullen met zijn liefde en genade. En daarom hoop ik dat wij nu samen gaan zingen, gezang 291. 2 coupletten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Want des heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzeg hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoot, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten en zijn wij bij zijn in het vaderland. Amen. God, Vader in de hemel, we danken u voor uw grote liefde en genade. Duidelijk geworden in die geschiedenis uit Lucas 17. Maar ook al zouden we elkaar vragen over uw grote daden in ons leven, dan mogen we daar mogelijk ook een paar woorden van stamelen en doorgeven. Omdat uw liefde zo wonderlijk groot is. Dat wat geen mensenoor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft u bereid voor degenen die u lief hebben. Ja, dan gaat het nog wel door een dal, soms van diepe duisternis, van tranen, van moeite, van vragen. Maar dat wat aan het eind is, dat is altijd groter, machtiger dan wij ooit in onze menselijke gedachten kunnen bepalen en hebben gedacht. Heer, laat die genade ook vandaag in ons leven tot leven mogen komen. Omdat u het bewerkt, in de naam van de Heer Jezus Christus. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn, maar ook meeluisteren. Geeft u ons wat nodig is. Wil ons helpen in de nieuwe week die voor ons ligt. Wil ons ondersteunen als we iemand nodig hebben die ons draagt. Wil ons wijsheid geven als we besluiten moeten nemen die we zelf niet kunnen nemen, omdat we eigenlijk niet weten wat we moeten doen. Laat uw Heilige Geest ons inspireren. En als we ziek zijn, dan mogen we bidden dat u ons beter maakt. Maar als dat anders is, dan bidden we dat u ons kracht geeft om vol te houden, zoals u Paulus kracht gaf om vol te houden. Heer, en ook als we straks na deze dienst weer in ieder onze eigen weg gaan, laat dat de weg met u zijn, met u de levende God. En als uw woord ons in ons hart heeft getroffen, wilt u ons in contact brengen met mensen die ons verder kunnen helpen. Wilt u ons helpen om uw woord te begrijpen in het dagelijks leven van iedere dag. En zo bidden we voor elkaar, maar ook voor de wereld waarin we leven. Zoveel onrust, zoveel ellende, zoveel dood, zoveel ziekte en dreiging van oorlog. We leggen het in uw handen. Omdat we weten dat u de boekrol van de wereldgeschiedenis in uw handen houdt. Het loopt u niet uit handen, maar u bereidt alles toe tot die dag dat Christus wederkomt. En laten we tot die dag bereid mogen zijn. We bidden voor uw oude volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem, dat hun hart en ogen mogen zien dat Jezus ook de Messias van Israël is. Heer, dank u wel dat u ook wereldwijd uw evangelie doet verkondigen, juist aan mensen die het nog nooit hebben gehoord. Wilt u het luisteren naar dat woord van u zegenen, opdat mensen tot geloof mogen komen en u de eer, de lof en de aanbidding mogen ontvangen. Zo dank u ook voor deze dienst en alles wat erin mocht gebeuren. Degene die er een taak in hadden, en dat zijn we allemaal, bij het musiceren, bij het zingen, bij het luisteren naar uw woord, bij uw getuigenis doorgeven. Heren, zo willen we u prijzen en bidden om uw zegen in Jezus' naam. Amen. We gaan samen de geloofsbelijdenis zingen. Daarnaast de inzameling van de gaven en zingen we ons slotlied. En ontvangt u de zegen van de drie enige God. Bij de geloofsbelijdenis is het mooi om te gaan staan. Ik geloof in God de Vader. is het nu tijd voor de collecte, ook voor de onkosten van de vakantie, Bijbelschool. En daarna zingen we ons slotlied uit de Evangelische Liedbundel 147, vers 1, 5 en 6. In die wetenschap de zegen van de drie-enige God. En laten we daarop antwoorden in geloof met amen, amen, dat wij niet beschamen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen.
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
dat u wilde luisteren, dat u hier vanmorgen was. En ik wens u Godzegen voor deze dag en voor de komende week. Dank u wel.